Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
BNR Nieuwsradio, Werkverkenners. Rens de Jong.
Er is een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten. De werkloosheid is op een historisch laag peil. En in deze uitzending de vraag, zijn vluchtelingen dan dé oplossing? Want Nederland ontving vorig jaar meer dan 20.000 nieuwe vluchtelingen. En je zou zeggen, stuk voor stuk potentiële werknemers. En er is goed nieuws, want uit een monitor die eind vorige week uitkwam blijkt dat statushouders iets makkelijker werk vinden. Maar het zijn ook vaak tijdelijke banen of werk voor weinig uren per week. En 2/3 van de statushouders werkt onder hun eigen opleidingsniveau. Hierover vertelde onderzoeker Marjan de Gruyter afgelopen vrijdag in de ochtend bij Bas van Werven.
Statushouders die hebben als ze binnenkomen eigenlijk altijd een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Hè. Je spreekt de taal niet, je opleiding of werkervaring die je hebt, die passen vaak niet. En er moet dus in die beginperiode dat men hier is altijd heel veel gebeuren. En ik denk dat je dat ook ziet in de cijfers. Wat we weten is dat een snelle start helpt en daar kan nog veel verbeterd worden. Zijn mensen vaak toch wat langere tijd inactief als het gaat om werken. Bijvoorbeeld omdat men lang op een woning moet wachten. Of omdat je eerst je helemaal focust op de taal. En we weten inmiddels dat het beter is om die dingen gelijktijdig te doen.
Nou, omdat dat beter moet, komt er in 2021 een nieuwe inburgeringswet. Bijvoorbeeld om dat spanningsveld op te lossen, moet ik nou eerst gaan inburgeren en de taal leren en dan pas werk zoeken, want combineren is nu nog lastig. Daarover straks meer. Eerst de problematiek doorgronden. En dan moet je onderscheid maken tussen geschoolde en ongeschoolde mensen. Nou, om te beginnen met die eerste groep. Als je hoger opgeleid bent, kun je je aanmelden bij het UAF van voorzitter Marjan.
Ik ben Marjan Serali, ben directeur van de Stichting Vluchtelingenstudenten UAF. En wij begeleiden hoogopgeleide vluchtelingen in de richting van de toekomst in Nederland. Dat had begeleiding in de studie en naar een passende baan.
Ja, en waarom doen jullie dat?
Omdat het wel helaas blijkt dat het nodig te zijn. De instroom van vluchtelingen blijft. Het is ook niet altijd zo makkelijk om in Nederland je weg te vinden. En er zijn er ook niet altijd financiële mogelijkheden. En niet onbelangrijk, het is ook gewoon heel vaak wordt het talent van vluchtelingen niet erkend, herkend en in werking gesteld voor de toekomstige land. Voor de toekomst van de land.
Ja, precies. Ja. Jullie richten je op hoogopgeleide vluchtelingen.
Ja.
Waarom die groep? Omdat daar het talent vaak helemaal niet herkend wordt?
Omdat inderdaad wordt niet herkend. En omdat het vaak gemeenten en de overheden willen heel graag dat de mensen snel aan het werk kunnen. We bestaan al 70 jaar, dus dat is het ook gewoon niet onbelangrijk om even te melden. En het geschiedenis heeft er ook mee te maken. Dus dat vanaf de eerste uur hebben we ook ons gericht op de hoogopgeleide vluchtelingen. En inderdaad, je ziet het wel dat het talent wordt niet snel herkend. En als het wel wordt herkend, wordt het wel gezien als een soort van dure investering of vluchtelingen hier laten. Nou, opnieuw een studie doen en op een eigen manier weer aan het werk te kunnen laten functioneren. En de Nederlandse taal wordt als een barrière gezien. En ik zeg het gewoon van, nou, daardoor hebben ook hoogopgeleide vluchtelingen per saldo meer te verliezen als ze wel in een nieuwe land komen.
Ja, ja. En wat doen jullie dan precies?
Onze begeleiding, ondersteuning, houdt in dat we het wel materiële en immateriële ondersteuning bieden. Dat houdt wel in financiële steun. We zijn een fondswervende organisatie. Dat betekent dat we het wel ook gewoon heel goed moeten keuzes maken aan wie we wel geven en wie we niet helaas moeten geven. Ook tussen de hoogopgeleide vluchtelingen moeten we ook een selectie maken. En daarnaast bieden we immateriële begeleiding. Dat houdt in van, nou, hoe kan je wel van je studie succes maken? Wat is de beste weg naar richting werk of een duale traject, studiekeuzes. Wat is een realistische studie die wij ook eigenlijk adviseren?
Mm. En wat vinden ze het moeilijkste?
Je hoort altijd, Nederlandse taal is heel erg moeilijk. Als het wel begint aan een studie, is het wel wennen aan de nieuwe systeem, onderwijssysteem. Wat het hier heel anders is georganiseerd dan in een land van de herkomst. En inderdaad, allerlei bureaucratische barrières waarin ze het wel moeten... Ja. De obstakels allemaal één op één winnen. En het overwinnen is niet zo moeilijk. Het is alleen van welke weg bewandel ik om daar te kunnen zijn waar ik wil zijn.
En wat voor drempels worden er dan opgeworpen voor hoogopgeleide vluchtelingen om hier aan het werk te gaan?
Nou, om te beginnen, en dat is ook niet onbelangrijk, als je het alleen Nederlandse taal wil volgen, die het wel goed aansluit op jouw niveau, dan moet je het wel zelf op dit moment op zoek gaan naar een taalkursus. En straks zal het wel ook wat meer begeleiding komen. En de regionale samenwerking is heel erg belangrijk om te weten bij welke onderwijsinstelling ik er moet zijn. Mm-hmm. Dat brengt met zich mee dat het vaak gemeenten niet een toestemming geven voor het reizen bijvoorbeeld naar een taalschool, als het maar niet in je eigen dorp of in je eigen stad is. Dan noem ik er wel een hele simpele voorbeeld. Tweede is, je kan niet bijvoorbeeld studeren met de behoud van een uitkering. Dat is een generiek beleid, dat begrijp ik ook heel goed. Een Nederlander die ook gewoon uitkering krijgt, moet aan het werk. Maar wij zeggen altijd, zorg dat het wel vluchtelingen binnen een generieke beleid en specifieke aandacht krijgen, zodat ze het wel niet direct aan het werk kunnen en dat ze het wel eerst mogen studeren en op hun eigen niveau kunnen functioneren. Dus het reistijd, reiskosten, niet mogen studeren met de behoud van een uitkering en allerlei obstakels die erbij komen.
Je zou natuurlijk, je gaat natuurlijk wel, als mensen met een uitkering niet mogen studeren en de uitkering mogen hebben, dan, als je dat voor vluchtelingen wel gaat laten gelden, dan krijg je natuurlijk politiek heel veel debat.
Ja, en dat snap ik ook heel goed. Wij zeggen ook niet van eindeloos, et cetera. Maar we zeggen gewoon van bekijk het maar elke nieuwkomer vanuit de perspectief en zet in de context van wat heb je nodig om van betekenis zijn en waardevol te zijn. De waardigheid geef je aan mensen terug en waardevol voor de samenleving. En dan zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. De ene is heel snel als je arts bent en heb je jarenlang in, of als chirurg ben je jarenlang in de operatiekamer, heb je gewoon geopereerd. Kom je hier en zet je wel in de groenvoorzieningen, vinden wij gewoon niet te slim omgaan met talent. Kennis en talent is gewoon de mondheid van heden en de toekomst. Dat moet je wel op een andere manier mee omgaan. Dus wat wij zeggen is van zorg dat het wel een goede maatwerk wordt ontwikkeld waarin de deficienties die vluchtelingen hebben snel kunnen wegwerken met de juiste taal- en schakeltrajecten die er zijn, zodat ze het wel die vakken kunnen volgen en die deficienties wegwerken. Mm-hmm. En dan kunnen ze het wel gewoon aan het werk op hun eigen niveau. Ja. En dat is anders dan studeren. Dat is weer de kennis updaten in Nederland. Ja. En op eigen niveau aan het werk te kunnen.
En een van die statushouders die door het UAF worden begeleid is Mohammed.
Ja, ik ben Mohammed Khattab. Ik kom uit Syrië. Ik heb een Palestijnse achtergrond, maar ik was in Syrië geboren, gegroeid en gestudeerd. En gewerkt ook. En ik heb afgestudeerd als een architectuur. En ik had een bachelor in architectuur en werk als een architect in Syrië, mm-hmm. Design architect. Mm-hmm. En ik ben nu 5 jaar al in Nederlands. En ik heb ik doe nu een master in architect, mm-hmm. in Tilburg Universiteit. In Fontes Hogeschool.
In Tilburg,
ja. En werk ik in een bedrijf bij de naam Stamhouse in Utrecht. Mm-hmm. En ik woon in Roermond. Dus,
je woont dat is even heen en weer.
Ja, dat is, elke week de hele Nederlands reizen.
Ja, dus, jij kwam 5 jaar geleden naar Nederland toe.
Ja.
En jij was architect in Syrië.
Ja.
Vertel me hoe dat ging vanaf dat moment. Ik denk dat het een tijdje even bijkomen is van alles, toch? Van de schrik, laat ik zo zeggen, en settelen hier in Nederland. Hoe snel wilde jij weer aan het werk?
De eerste jaar die naar Nederland kwam, probeerde ik om contact met architecten en architectuurbedrijven, bureaus te nemen. Maar het was niet echt, lukt niet echt. Maar ik had alleen in contact met een architect van Maastricht. Zij is Nederlands van Italiaans achtergrond, maar zij is er goed. Maar zij had geen vacature voor mij. Omdat zij werkt zelfstandig. En wat krijg je van werk is, zeg maar, is van de nieuw, van die is kleine opdracht en zo. En, maar ze was, ja, ze zegt als je wil naar mijn kantoor komen, je bent welkom en in te kijken en zo. En later, na ik denk anderhalf jaar, ze heeft een stage aan mij bidden, maar de stage loopt niet door de gemeente. De gemeente gaat niet goedkoren.
Oh, de gemeente vond het niet goed dat jij een stage ging lopen.
Ja, ze zegt als je stage moet lopen, je moet een vast contract of een contract na. Maar ze, het was geen. Ja, omdat ze heeft niet veel werk. Ze zegt, die architect zegt, nee, ik kan niet zeggen, ja, je gaat een contract nemen.
Dus ja, want de gemeente wil dat jij gewoon snel aan het werk gaat,
ja,
toch?
Whatever werk, ja.
Dus wat heb je gedaan?
Ja, dat gaat niet door. Dan, ik was ook aan het denken om een studie te doen. Ja, later heb ik een werk als een logistieke bedrijf gewerkt. En,
wat voor werk was dat?
Een magazijn, die een UBS, ik weet niet of het bekend is.
Maar het laden van pakketjes.
Laden en ja, inbakken, pikken, inbakken en zo. Ja. En ja, natuurlijk, ik voelde me niet goed in de werk. Ik voelde me inderdaad. Ik was goed in mijn werk. En dus, ik kan mijn supervisor vragen daar. Dat ze waren echt blij mee. Maar voor mij is niet die wat mijn droomwerk. En
nee.
Ik wilde eigenlijk niet een werk, ik wilde meer een baan. En dus een baan komt niet door deze dingen. Je moet
En hoe heb je dat? Want je werkt nu in Utrecht als architect, geloof ik, van winkels, toch, of niet?
Eigenlijk, ik werk meer als een modeloer. Nu, vroeger, je hebt een tekening, omdat het programma was 2D, maar nu heb je meer 3D-programma aan, zeg maar, PIM-systeemprogramma, dus Building Information Management programma. En Revit is eens van. En ik heb deze werk gevonden via een recruitment agency, dus BIMTech. Een vriend van mij kent iemand van deze agency, een recruiter. En hij heeft mijn contact aan hem gegeven. En dan daarna heeft deze baan voor mij, of deze werk voor mij gevonden, als een modeloer, een Revit modeloer.
Een modeleur, maar ik snap toch niet helemaal wat het is.
Ja, modeloer. We krijgen een ontwerp van een architect. En ik moet deze ontwerp 3D maken.
Ah.
Het is niet alleen 3D, omdat wat het verschil is dat je maakt niet alleen een 3D objecten, maar die 3D objecten heeft ook informatie mee. Van hoeveel elektriciteit moet gebruiken. Uiteindelijk krijgt je alle informatie over die project. Hoe moet bouwen, detailen en alles samen.
Ja. Is het fulltime baan?
Ja, het is fulltime. Ik ben in fulltime, maar qua mijn studie, ik werk alleen 32 uur per week.
Ah ja, oké. Wat je studeert hiernaast nu ook. Architectuur.
Ik zie in deze. Ja, ik wil uiteindelijk als een architect werken. Dus
maar die diploma's waren niet geldig hier in Nederland, dus moet je dus opnieuw studeren.
Ja, in principe theoretisch. Die diploma is wel geldig, denk ik. Mm-hmm. Maar qua die arbeidsmarkt in Nederland, diploma is niet heel waarde.
Nee.
Omdat kantoren en bureaus hier, zij weten niks wat ons diploma is, precies.
Nee.
Onze ervaring is ook misschien pas niet goed.
Een Nederlands diploma hebben, zodat Nederlandse werkgevers zeggen, ah, die jongen kan wat, want hij heeft op een Nederlandse
universiteit. Dit gaf meer kans, gaf meer verstand voor die bureaus, wat kan ik doen?
Ja. Nou, je hoort het, Mohammed heeft dus nog wel wat wensen. Hij wil vooral de taal, en dan vooral technische taal, beter leren. En uiteindelijk zelfstandig aan het werk als architect. En het UAF van Marjan helpt hem daarbij. Werkgevers die spannen zich steeds meer in om die hoger opgeleide vluchteling bij zich te krijgen. Maar het kan allemaal wel een stukje beter.
Ik vind dat ze het wel meer moeten en willen kunnen. Maar ik zie het wel steeds meer bereidheid. En zulke programma's zullen ook bij bijdragen dat het werkgever zich meer bewust zijn van, nou, het is niet nieuw, maar we kunnen het wel, die mensen goed gebruiken. Want de arbeidstekort is niet alleen voor 2019 en 20, het is ook voor de lange termijn. Dus ik zie het wel een toenemende belangstelling, maar ook toch tegelijkertijd een beetje terughoudendheid. Op verschillende redenen. Maar de uitnodiging en oproep blijft. De duale trajecten waarin wordt geïnvesteerd in kennis en talent. Daar heb je het heel erg baat bij. In de organisatie, in de samenleving. Is het niet voor jouw eigen organisatie? De belastinggeld komt toch weer terug in je eigen portemonnee.
Nou, zometeen hoor je zo'n werkgever die erg haar best doet, maar ondertussen wel tegen de beperkingen van het systeem aanloopt. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
Je luistert naar een aflevering over statushouders aan het werk krijgen. Statushouders, dat zijn vluchtelingen dus, die hier mogen blijven. Je zou zeggen, met zo'n schreeuwend tekort aan mensen op de arbeidsmarkt zijn ze allemaal aan het werk. Maar dat valt vies tegen. Nog geen 20% van de statushouders die in 2015 instroomden heeft nu een betaalde baan. Dat is veel te laag. Nou, Marion Dirks werkt bij Tempo Team Outsourcing. Ze hebben statushouders die in de logistiek werken.
Marion Dirks werkt samen bij Tempo Team en verantwoordelijk voor de instroom op ons project als projectmanager van onder andere statushouders.
Ja. En statushouders, even voor mij, dat zijn mensen die vluchteling zijn en hier in Nederland mogen blijven.
Die mogen werken. Die hebben een verblijfsvergunning.
Ja.
En die krijgen op dat moment krijgen ze een woonruimte en hebben ze ook het recht om te mogen werken.
Ja. En betekent dat die mensen hier voor altijd zijn, zeg maar? Hebben ze een verblijfsvergunning voor altijd?
5 jaar. Okay. Meestal 5 jaar.
Ja. En die kunnen hier dus ook werken. Dus,
absoluut.
Dus die moeten ook eigenlijk een beetje aan
het werk.
Dat willen we.
Dat willen we heel graag. Ja.
Wat voor projecten heb je het over? Wat voor projecten zet je die statushouders weg?
Onder andere projecten waar we logistieke werkzaamheden uitvoeren. Mm-hmm. En dat doen we met eigen leidinggevenden. En die eigen leidinggevenden die worden ook door ons gecoacht om goede begeleiding te kunnen geven aan statushouders.
Ah, de logistieke, dus dat zijn de PostNL's van deze wereld, de DC's, dat soort dingen,
ja,
toch?
Ja. Echt, bijvoorbeeld pakketten sorteren. En daar worden die mensen op ingezet. Kunnen die mensen op ingezet worden. Ja. Ja.
En jij zegt, wij hebben ook de leidinggevende. Die leveren wij ook.
Ja.
En
ja.
Die heb je ook opgeleid.
Ja, en dat maakt het denk ik ook wel succesvol.
Okay.
Omdat we die zelfsturende teams hebben met eigen leidinggevende. Dan moet je denken aan een teamleider of een projectleider. En die mensen die worden echt door ons gecoacht. Hoe ga je optimaal die statushouders inzetten?
Ja, want dat is dus anders dan het leidinggeven van Nederlands sprekende Nederlanders, als ik jou zo hoor.
Ze hebben gewoon even net iets meer aandacht nodig in het begin.
Ja.
Hè, om die drempel te overwinnen, om aan het werk te gaan, om te wennen aan onze Nederlandse cultuur op de werkvloer, het arbeidsritme. Dus dat is wel even extra investeren.
Ja, waar zij tegenaan loopt is de inburgeringscursus. Die zit haar medewerkers nogal in de weg.
Heel veel mensen zijn echt 3 jaar bezig. Dan is sowieso de drempel nog hoger om aan het werk te gaan. Want ja, je komt in Nederland en je hebt 3 jaar eigenlijk alleen maar misschien wat vrijwilligerswerk hoeven doen, maar nog niet echt op die arbeidsmarkt. En ik denk ook wel de onwetendheid bij sommige werkgevers, maar ook de angst van, ja, maar dan moet ik heel veel investeren. En ik denk dat, nou, als je de ervaring eenmaal hebt, dat je leert hoe wat het enorm opbrengt om deze kandidaten juist wel in te zetten in je organisatie.
Even, ik hoor jou zo en het is toch echt wel idioot dat we die mensen dus op een of andere manier de boodschap hebben gestuurd. Ga eerst maar eens even 3 jaar inburgeren, want dat is het allerbelangrijkste. En daarna ga maar aan het werk. Dus als je nu kijkt dat je hebt nu nog tenminste een economie die op volle toeren draait. Hè, dat over 3 jaar kan het totaal anders zijn. Dus het is doodzonde, toch?
Ja, ik vind het ook echt doodzonde.
Maar waarom doen we daar niet wat harder wat aan, zeg maar?
Nou, ik denk wel dat er steeds harder aan gewerkt wordt om deze groep aan het werk te hebben.
Mm.
Ook vanuit gemeentes en instanties.
Wat doen die dan?
Nou, we ook wel echt op zoek gaan en de klik maken met werkgevers om te zorgen om deze groep mensen onder de aandacht te brengen. Absoluut.
Ja?
Ja. Absoluut.
Maar als zij zelf denken, ja, ik. Want hoe hoog is die boete eigenlijk? Als je na 3 jaar cursus nog niet ingeburgerd bent?
Ja, maximale bedrag is 10.000 euro wat je leent.
Zo. Ja, ja. Dat is een hoop geld.
Ja. Ja.
Dus ik snap heel goed dat mensen denken, ja, één ding.
Ik ga dat examen
ik ga
halen.
Ik ga het examen halen.
Absoluut.
En dan kan je dus niet fulltime beschikbaar zijn. Tenminste, niet bij alle banen.
Nee, dat beperkt je wel in de mogelijkheden om op die arbeidsmarkt te komen. Omdat het heel vaak betreft het nu nog mannen die hier zijn. En die willen gewoon eigenlijk ook fulltime werken. Want als je nu een uitkering hebt, dan wil je ook wel financieel geprikkeld worden om aan het werk te gaan. Mm-hmm. Dus dan moet je eigenlijk al zeker een uurtje of 28 tot 30 per week aan het werk kunnen. Want uiteindelijk moet je... Het is wel belangrijk dat je die groep ook perspectief biedt. Ja. Door en ze financieel te prikkelen om uit de uitkering te gaan.
Ja.
En ook om een contract te bieden, wat wij nu ook doen, een jaarcontract, zodat ze ook echt wel toekomstperspectief hebben.
Maar goed, en voor mij, die inburgeringscursus, is dat allemaal overdag? Of is dat 's avonds? Is dat flexibel? Het
grootste gedeelte is overdag.
Dit is toch idioot?
Maar we zouden daar veel flexibeler in kunnen zijn.
Nee, we zouden daar veel flexibeler in kunnen zijn. Ja. Het is idioot. Dus we zeggen aan de ene kant, ja, ik zeg het nu even.
Ja.
Aan de ene kant zeggen we van, joh, willen die mensen geprikkeld worden om uit hun uitkerings... ze hebben denk ik een bijstandsuitkering.
Ja.
Uit te komen, moet je toch wel 28 tot 30 uur gaan werken? Nou, laten we zeggen dat we eigenlijk willen wel dat ze 40 uur werken. Maar oké, 30 uur per week werken. Je hebt 3 dagdelen moet je dat gaan doen. Dus dan zit ik 4 uur zit ik op 38 uur. Dus dan lukt het al niet eens, als het allemaal overdag wordt aangeboden, om gewoon 30 uur te maken. Dus houden die mensen, gewoon in die uitkerings.
Ja, en er is een enkeling die bijvoorbeeld een dagdeel heeft, omdat hij gewoon nou eenmaal makkelijker door de stof heen kan. Dat kan. Hè, dat is mogelijk. Maar je ziet gewoon dat... kijk, als je...
Wordt namelijk niet op zaterdag aangeboden, zoiets?
Ja, weet ik zo. Ja, dat zou kunnen. Ja.
Ik vind het echt idioot, hoor. Ja. We hebben 75% van die groep is nog niet aan het werk. Ze gaan hier in Nederland wonen, ze mogen hier werken. Dus, en we hebben het hard nodig. En dan hebben we een cursussysteem opgebouwd dat ze belet om eigenlijk gewoon fulltime hun potentieel aan te boren. Dat is raar.
En de meesten willen echt heel graag fulltime aan het werk. Omdat je ook ziet, als ze fulltime aan het werk zijn, en bijvoorbeeld, nou, wat wij nu ook bieden, een jaarcontract, geeft de mensen ook een mogelijkheid voor gezinshereniging. En dat is natuurlijk voor heel veel kandidaten heel belangrijk.
Ja. Ja, ik verbaas me gewoon over het feit dat het zo weinig flexibel is. Maar dat proberen jullie dus op te vangen.
Ja, maar dan ook echt in gesprek gaan met de instanties die inburgering geven. Om te zeggen van, luister, we hebben hier kandidaten, we hebben banen. Waar kun je flexibel zijn in het regelen van andere dagdelen, zodat de kandidaat naar school, of tenminste aan het werk kan.
Ja. En is dat makkelijk?
Nou, dat ligt eraan, maar dat kan, het gebeurt wel. Maar je moet het wel gaan doen.
Jeetje zeg, maar dus jij moet als een Nederlandse organisatie moet die mensen echt enorm helpen om ervoor te zorgen dat ze zowel kunnen inburgeren als werken.
Ja.
Ja, dan zit er toch iets raars in het systeem, hoor, als ik er naar kijk. Ben jij het met me eens? Ja, jij durft dat gewoon niet te zeggen. Nee, nou, dat is mijn conclusie dan. Nou, dat is dus een flink punt van aandacht. En het gaat ook wel veranderen met die nieuwe wet op de inburgering in 2021.
En wat gaat in de wet veranderen is, de regie gaat naar de gemeente. Dat betekent dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inburgeraars. En daarin zijn er wel een aantal dingen die wat ons betreft nog echt aandacht behoeven. De hele inburgering wordt als schakeltraject ingekort, 1,5 jaar. En wordt schakeltraject genoemd.
Wat is een schakeltraject dan?
Dat noemen ze dus de hele taal. Okay. En dat is ook onduidelijk wat er allemaal in had. Want eigenlijk, als je het wel verwacht, dat iemand binnen 1,5 jaar zal het wel de taal eigenmachtig zijn. Dat is het niet het geval, maar dat wordt het B1. En B1 zal het wel misschien genoeg zijn om te kunnen starten met een werktraject. Mm-hmm. Maar het zal niet genoeg zijn voor een duale traject of voor een universitaire opleiding. Dus daar zien we het wel nog geen vooruitgangsbied. En de tweede is dat de leeftijdsgrens wordt echt van tot en met de 30ste. En zodat je het wel kan gebruikmaken van sociale leenstelsel en daarna niet.
Oh ja.
En dat betekent dat het wel een grote groep van vluchtelingen uitsluiten voor toegang tot onderwijs, maar ook juist mensen waar veel kennis hebben en opleiding.
Die kunnen helemaal geen studiefinanciering dan meer krijgen?
Nee. Nee.
Maar dat was nu toch ook niet meer? Na je 27ste toch niet meer?
Nee, maar we zeggen het gewoon van, nou, zorg dat het wel degene die het wel straks ook de toegang kan hebben tot het onderwijs, de mogelijkheden krijgt, zodat het wel gemeente toestemming geeft met de behoud van de uitkering.
Ja, ja.
En dan kan.
En nu kun je ook al betaal je die studiefinanciering zelf, je mag gewoon niet meer studeren na je 30ste. Is dat wat gebeurt?
Nou, dat is wel een beetje de lijn van tot die leeftijd en de nieuwe inburgeringswet zegt, ja, maar de gemeente kan het ook zelf kijken van hoe en wat. Maar wij pleiten voor een soort clausule in de wet opnemen van als het wel één iemand blijkt dat er wel daar de potentie heeft en een staat is om een hogere opleiding te volgen, moet je niet toegang tot het onderwijs daarvoor voor
nee,
opnemen.
Nee, want dan stel je voor dat je een, laat ik zeggen, een architect zeg maar van 32, die komt hierheen, die moet inderdaad een architectuuropleiding gaan doen, maar dat dan zou die echt op hoog niveau ook weer kunnen presteren. Maar dat kan dan niet.
Ja, en dan als je het wel even vanuit gaat dat zo'n voorbeeld die je het noemt, 3 jaar gewoon intensief investeren en dat die heeft ook nog ruim 30 jaar te gaan.
Ja.
Dan zou ik het zeggen van een rendement van een hoogbetaald baan in de belasting is nog meer dan als je het wel inderdaad een laagbetaalde
functie zet. Ja, als je nu deze uitzending zit te beluisteren, kan je als werkgever denken, wat een problemen. Moet ik er wel aan beginnen? Vluchtelingen aannemen om mijn personeelstekort aan te vullen. Marion van Tempo Team, en dat is ook gewoon een bedrijf dat er geld mee moet verdienen, is daar heel duidelijk over.
Ze zijn heel trouw en loyaal. Wij zien vaak hè, in Nederland dat mensen snel hoppen naar een andere baan als ze niet tevreden zijn over het werk of over de manager of over. Weet je, dan ga je toch gewoon iets anders doen. Hè? Daar sturen we ook vaak op aan. Deze groep, is mijn ervaring, is dat ze heel trouw zijn, heel loyaal, heel collegiaal. En wat ik het mooie vind aan deze groep is dat ze bijdragen aan, in het team in ieder geval, tot meer wederzijds respect.
Is dat zo?
We leren van elkaar. Ja, en als je kijkt naar de samenleving, we zijn een inclusieve samenleving en dat zie je nu ook terug in onze teams. En waar er eventueel vooroordelen zijn, weet je, door met elkaar samen te werken,
mm-hmm.
Het geeft ook echt andere inzichten, weet je. En ze horen erbij.
Ja.
En als je ziet wat werk kan doen met mensen en hoe mensen kunnen groeien, ja, dan sowieso als werkgever ben je apetrots om deze mensen in je team te hebben.
Nou, het is maar dat je het weet. Nog even een samenvatting van deze uitzending. Die inburgeringscursus is echt een struikelblok om werk te krijgen. En die inburgering verschilt ook van gemeente tot gemeente. Nou, Roermond is niet echt de place to be als je architect bent. En wat leert ons dat? Dat er best eens rekening gehouden kan worden met het toewijzen van een huis en wat voor een beroep iemand heeft. En focus. Het kan voor sommige statushouders beter zijn om werk op niveau te krijgen dan zo snel mogelijk aan het werk zijn. Uiteindelijk heeft de samenleving, doordat mensen meer belasting gaan betalen, daar meer aan. Dit was BNR Werkverkenners voor deze week. Nou, een verse krijg je iedere dinsdag om 3:30 op de radio en natuurlijk altijd in je podcast-app. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.